Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, die niet laat varen de werken van zijn handen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, deze dienst vervolgen wij door eerst samen te zingen van Psalm 76, het eerste vers. De groepen 3 en 4 hebben die geleerd. God is bekend bij Juda's stam, waar hij zijn hoge zetel nam. Het eerste vers van Psalm 76. Gemeente, aan het begin van het dienst van deze avond, door eerst belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof, met de woorden van de 12 artikelen, als ook uit de Nederlandse geloofsbelijdenis, de eerste 3 artikelen. In aansluiting daarop zingen wij Psalm 2, vers 7. Gaan lezen met Matteüs Evangelie, hoofdstuk 18, de versen 1 tot en met 22. Matteüs 18, de versen 1 tot en met 22. Eerste geloofsbelijdenis en ieder van u spreken in zijn of haar hart aldus.
Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. En met de Nederlandse geloofbelijdenis, artikel 1, 2 en 3. Wij geloven allen, met het hart en belijden met de mond dat er één enig en eenvoudig geestelijk wezen, het welk wij God noemen, eeuwig, onbegrijpelijk, onzienlijk, onveranderlijk, oneindig, almachtig, volkomen wijs, rechtvaardig, goed en een zeer overvloedige fontein van alle goed. Artikel 2. Wij kennen hem door twee middelen. Ten eerste door de schepping, onderhouding en regering der gehele wereld, overmits deze voor onze ogen is als een schoon boek, in het welk alle schepselen, grote en kleine, gelijk als letteren zijn, die ons de onzienlijke dingen Gods geven te aanschouwen, namelijk zijn eeuwige kracht en goddelijkheid. Als de apostel Paulus zegt, Romeinen 1 vers 20, welke dingen allen genoegzaam zijn om de mensen te overtuigen en hun alle onschuld te benemen. Ten tweede geeft hij zichzelf ons nog klaarder en volkomener te kennen door zijn heilig en goddelijk woord, te weten zoveel als ons van nodig is in dit leven, tot zijn eer en de zaligheid der zijnen. Artikel 3. Wij belijden dat dit woord Gods niet is gezonden, nog voortgebracht door den wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, van den Heilige Geest gedreven zijnde, hebben het gesproken, gelijk de heilige Petrus zegt. Daarna heeft God door een bijzondere zorg die hij voor ons en onze zaligheid draagt, zijn knechten, den profeten en apostelen geboden, zijn geopenbaarde woord bij schrift te stellen, en hij zelf heeft met zijn vinger de twee tafelen der wet geschreven. Hierom noemen wij zulke schriften heilige en goddelijke schriften. De schriftlezing is uit Matteüs 18, de eerste 22 versen. Te diezelfde uren kwamen de discipelen tot Jezus, zeggende, wie is toch de meeste in het koninkrijk der hemelen? En Jezus, een kindeke tot zich geroepen hebbende, stelde dat in het midden van hen en zeide, voorwaar zeg ik u, indien gij u niet verandert en wordt gelijk de kindekens, zo zult gij in het koninkrijk der hemelen geenszins ingaan. Zo wie dan zichzelf zal vernederen gelijk dit kindeke, deze is de meeste in het koninkrijk der hemelen. En zo wie zodanig een kindeke ontvangt in mijn naam, die ontvangt mij. Maar zo wie een van deze kleine, die in mij geloven ergert, het ware hem nutter dan een molensteen aan zijn hals gehangen, en dat hij verzonken waren in de diepten der zee. Wee der wereld vanwege der ergernissen, want het is noodzakelijk dat de ergernissen komen. Doch wee die mens, door welke de ergernis komt. Indien dan uw hand of uw voet u ergert, hou ze af en werp ze van u. Het is u beter tot het leven in te gaan, kreupel of verminkt zijnde, dan twee handen of twee voeten hebbende in het eeuwige vuur geworpen te worden. En indien uw oog u ergert, trekt het uit en werpt het van u. Het is u beter, maar één oog hebbende tot het leven in te gaan, dan twee ogen hebbende in het helse vuur geworpen te worden. Zie toe dat gij niet één van deze kleinen veracht, want ik zeg u lieden, dat hun engelen in den hemelen altijd zien het aangezicht mijns vaders, die in den hemelen is. Want de Zoon des Mensen is gekomen om zalig te maken wat verloren was. Wat dunkt u, indien enig mens 100 schapen had, en één uit hetzelfde afgedwaald waren, zal hij niet de 99 laten, en op de bergen heengaande het afgedwaalde zoeken? En indien het geschiet dat hij dezelfde vindt, voorwaar ik zeg u, dat hij zich meer verblijdt over hetzelfde dan over de 99 die niet afgedwaald zijn geweest? Alzo is het de wil niet uws vaders, die in den hemelen is, dat één van deze kleinen verloren gaat. Maar indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga heen en bestraf hem tussen u en hem. Alleen indien hij u hoort, zo hebt gij uw broeder gewonnen. Maar indien hij u niet hoort, zo neem nog één of twee met u, opdat in de mond van twee of drie getuigen alle woord bestaat. En indien hij denzelve geen gehoor geeft, zo zeggen der gemeente. En indien hij ook der gemeente geen gehoor heeft, zo zei hij u als de heidenen en de tollenaar. Voorwaar ik zeg u, al wat gij op de aarde binden zult, zal in den hemel gebonden wezen. En al wat gij op de aarde ontbinden zult, zal in den hemel ontbonden wezen. Wederom zeg ik u, indien er twee van u samenstemmen op de aarde over enige zaak die zij zouden mogen begeren, dat die hun zal geschieden van mijn Vader die in den hemel is. Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden van hen. Toen kwam Petrus tot hem en zei: de Heere, hoe menigmaal zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven, tot 7 maal? Jezus zeide tot hem: ik zeg u, niet tot 7 maal, maar tot 70 maal 7 maal.
Gemeente, deze dienst vervolgen wij door eerst samen te zingen van Psalm 111, de versen 3, 5 en 6. Hij maakte, hij die heerlijk is, zijn wonderen een gedachtenis. Het is trouw, al wat hij ooit beval, zijn naam is heilig en geducht. De versen 3, 5 en 6 van Psalm 111. gemeente, ook vanavond gaan we weer door met de behandeling van de catechismus. Aan de beurt is zondag 31. Opnieuw eerste vragen met de antwoorden. Zondag 31. Vraag en antwoord 83. Wat zijn de sleutelen van het hemelrijk? De verkondigingen van het heilige evangelie en de christelijke ban of uitsluiting uit de christelijke gemeente. Door welke twee stukken het hemelrijk de gelovigen opengedaan en de ongelovigen toegesloten wordt. Vraag en antwoord 84. Hoe wordt het hemelrijk door de predikingen van het heilige evangelie ontsloten en toegesloten? Alzo als volgens het bevel van Christus aan de gelovigen, allen en een ieder, verkondigd en openlijk betuigd wordt dat hun, zo dikwijls als zij de belofte van het evangelie met een waar geloof aannemen, waarachtig al hun zonden van God om de verdiensten van Christus wil vergeven zijn. Daarentegen, alle ongelovigen en die zich niet van harte bekeren, verkondigd en betuigd wordt dat de toorn van God en de eeuwige verdoemenis op hen ligt, zolang als zij zich niet bekeren, naar welk getuigenis van het evangelie God zal oordelen, beide in dit en in het toekomende leven. Vraag en antwoord 85. Hoe wordt het hemelrijk toegesloten en ontsloten door de christelijke ban? Alzo als volgens het bevel van Christus, degenen die onder de christelijke naam onchristelijke leer of leven voeren, nadat zij ettelijke malen broederlijk vermaand zijnde van hun dwalingen of hun schandelijk leven niet willen aflaten, de gemeente, of degenen die van de gemeente daartoe verordineerd zijn, aangebracht worden, en zo zij aan de vermaning zich niet storen van hen lieden, door het verbieden van de sacramenten uit de christelijke gemeente en van God zelf uit het rijk van Christus gesloten worden. En wederom, als lidmaten van Christus en zijn gemeente aangenomen, zo wanneer zij waarachtige bekering beloven en bewijzen. Tot zover deze zondagsafdeling. Ik noem u als thema hierbij de sleutels van het hemelrijk. Drie aandachtspunten. In de eerste plaats de inhoud in vraag en antwoord 83. In de tweede plaats de prediking in vraag en antwoord 84. In de derde plaats de tucht in vraag en antwoord 85. Dus het thema is de sleutels van het hemelrijk. De inhoud, de prediking, de tucht. Onze eerste gedachte is de inhoud. Gemeente, vorige week, misschien weet u dat nog wel, vorige week hebben we gelet op de laatste zondag over de sacramenten, de laatste zondag ook over het heilig avondmaal. De preek afgesloten met een korte opmerking eigenlijk, een korte opmerking over de sleutels van het hemelrijk. Werd toen genoemd, daardoor wordt het koninkrijk der hemelen geopend of dichtgedaan. Dat is dan ook precies de inhoud van zondag 31. Vandaar ook vraag 83, wat sleutels van het hemelrijk zijn? Antwoord is dan, dat is de verkondiging van het heilige evangelie en de christelijke ban of de uitsluiting uit de christelijke gemeente. Jongens en meisjes, neem dan even dat beeld van zo'n sleutel in gedachten. Neem dat beeld van zo'n sleutel even in je gedachten. Wat een sleutel is, dat weten jullie. Met een sleutel maak je een deur van bijvoorbeeld een huis open. De deur is dicht, maar die wordt opengemaakt met een sleutel. Heb je een sleutel, dan heb je dus de macht om de deur open te doen en die ook weer dicht te doen. Want dat beeld gebruikt de catechismus nu ook, als het gaat om de sleutels van het hemelrijk. Het hemelrijk, waar het nu over gaat, is het geestelijke koninkrijk van God, wat op aarde gestalte krijgt. Christus is daar de koning van, Johannes, die verkondigde de komst van het koninkrijk al, het zal komen. Je merkt dan wel dat het geen rijk is in de hemel alleen, ook al heeft het daar wel zijn oorsprong. Er is ook geen rijk op aarde alleen, ook al wordt het daar wel degelijk zichtbaar. Het is niet hetzelfde als de gemeente in haar uiterlijke verschijningsvorm hier op aarde, ook al heeft het er wel heel veel mee te maken. Want het is zo vaak onzichtbaar voor ons in de harten van de mensen die de Heere vrezen en ook de Heere liefhebben. Daarin wordt het koninkrijk opgericht. Die mensen zijn er onderdaan van. Het zijn de gelovigen van over de hele wereld. De gelovigen. Christus is hun koning. Dat willen zij naar Gods welbehagen. In de weg van wedergeboorte, bekering en geloof. En dat koninkrijk draagt in de Bijbel verschillende namen. Het wordt het koninkrijk Gods genoemd. Eenvoudig, omdat God er de grondlegger van is. Het wordt ook het koninkrijk van Christus genoemd, omdat Christus er de koning van is. Het wordt ook het koninkrijk van Gods genade genoemd, omdat het vanuit de genade van God gesticht wordt in de harten van verloren zondaren. Het wordt ook genoemd het koninkrijk der hemelen, omdat het de kinderen van God voorbereidt op de hemel en daar straks volmaakt zal zijn in de eeuwige heerlijkheid. Dit koninkrijk bevindt zich verder op de hele aarde. Want overal waar kinderen van God zijn, waar gelovigen zijn, daar is dat koninkrijk. Christus is koning over hen en hij regeert ze door zijn woord en door zijn geest. Onderdanen daarvan zijn de zachtmoedigen die het aardrijk zullen beërven. Dan volgen deze koning, jonge mensen, jongelui, heel eenvoudig, omdat je hem lief hebt gekregen. En je gaat zo'n goede toekomst tegemoet, want dit koninkrijk, dat zal bestaan tot in der eeuwigheid. Jongens en meisjes, kennen misschien wel dat beeld van Nebukadnezar, wat hij droomde. Daarin zag hij een groot beeld met een gouden hoofd, armen en borst waren van zilver, buik en dijen waren van koper enzovoorts. Het was in die droom van Nebukadnezar een geweldig groot beeld. Wat er toen gebeurde? Toen kwam er een steen naar beneden rollen zonder handen afgehouden, die kwam van een berg afgerold. En die vermaalde dat beeld helemaal. Die steen die neergerold was, werd daarna tot een hele grote berg die de hele aarde vervulde. Dat was een beeld van het koninkrijk van God. En dat koninkrijk zal eeuwig bestaan. Er is het koninkrijk van God met zijn onderdanen over de hele aarde. Kleine kinderen horen erbij, baby's horen erbij, jongens en meisjes, volwassenen, ouderen horen erbij, jongens en meisjes, bid O, bid toch veel of je daardoor genade nu ook zelf bij mag gaan horen. We noemden het net al dat de gemeente de uiterlijke verschijningsvorm op aarde niet samenvalt met dat koninkrijk. Zij ook dat het er toch wel degelijk veel mee te maken heeft. Want door al het werk in de gemeente komt dat koninkrijk tot stand. De Heere gebruikt de gemeente. En in het bijzonder de ambten ervoor bij de totstandkoming van dit koninkrijk. Daar worden sleutels gebruikt om te openen of ook om dicht te doen. Want de Heer Jezus zelf heeft die sleutels gegeven aan zijn discipelen en aan de kerk. Dat lees je in de Bijbel. Want de Heer Jezus, op een bepaald moment, is hij met zijn discipelen in de omgeving van Caesarea Philippi. Kun je voor jezelf thuis nalezen. Matteüs 16, de versen 13 tot en met 20. De Heer Jezus, die zegt in een gesprek tegen Petrus, en ik zal u geven de sleutels van het koninkrijk der hemelen. Wat gij binden zult op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn. Zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. Is Petrus, gemeente, dan de sleutelbewaarder in het koninkrijk van God? Jazeker, zeker wel. Maar Petrus niet alleen. Dat zijn al de apostelen evenzo, hebben we net gelezen uit Matteüs 18. Zijn ook de ambtsdragers van nu, het is ten diepste Christus zelf, de grote sleuteldrager die insluit en die uitsluit. Maar heeft zijn dienaren op aarde bevoegdheid gegeven om deze sleutels ook te hanteren, te gebruiken. Die zijn aan hen toevertrouwd, en ik begrijp wel, dat daarmee een ontzaglijke taak op hun schouders werd gelegd. Een taak die je niet anders dan met een bevende hand uit zijn handen kunt ontvangen. Wat is er veel gebed voor nodig, gemeente. Veel gebed voor nodig om het op de juiste manier te doen. Want het gaat om de sleutelmacht van het koninkrijk der hemelen. Wie daartoe innerlijk met zijn hart geroepen wordt, kan het niet anders ontvangen dan met een diep besef van eigen totale onbekwaamheid en geringheid. Kan niet anders. En het zal je dringen tot gebed om de Heilige Geest, of hij elke dag geven wil wat je daarvoor nodig hebt. Gemeente, wat betekent de sleutel van het hemelrijk dan voor ons? De sleutelmacht van de gemeente van de Heere, die wordt namelijk via de ambten uitgeoefend. Let op de woorden, de sleutelmacht. En dus niet de zwaardmacht. Als het over de zwaardmacht gaat, dan gaat het om de macht om te straffen en in de gevangenis te zetten. En die macht heeft de Heere niet aan de kerk, maar aan de overheid gegeven. Maar in de kerk mag geen zwaard gehanteerd worden, want allen die het zwaard hanteren, die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan, zegt de Heere. In de kerk worden sleutels gebruikt, die van de prediking en van de kerkelijke tucht. Die sleutels, die zijn behoorlijk verschillend, zullen we straks nog zien. We hebben één ding gemeenschappelijk. We hebben in ieder geval dit gemeenschappelijk, onder meer dit. Ze zijn gegeven door Christus en ze zijn gemaakt van het goud van de liefde. Gegeven door Christus. En gemaakt van het goud van de liefde. Wat dat betekent. Dit. Dat je met koninklijke rechtvaardigheid en priesterlijke bewogenheid die sleutels mag en moet hanteren. Om de eenvoudige reden, omdat Christus zelf dat ook zo deed. Met koninklijke waardigheid en met priesterlijke bewogenheid. De prediking, vele gedachten. Vraag 84 gaat er verder op in. De vraag is dan, hoe wordt het hemelrijk door de prediking van het evangelie geopend en dicht gedaan? Want gemeente, jongelui, in de kerk zitten uiteindelijk maar twee soorten mensen. Geen drie, twee soorten mensen. Mensen die in Christus zijn. En mensen die niet in Christus zijn. Gelovigen en ongelovigen. Mensen die in Christus zijn, gelovigen dus, zijn mensen die de belofte van het evangelie met een waar geloof, met een levend geloof aannemen. Zij geloven met hun hart dat de Heer Jezus gekomen is en voor hun zonden is gestorven aan het kruis. Mensen die niet in Christus zijn, ongelovigen dus, zijn mensen die dat niet geloven. Nu geeft de Heer Jezus aan de dominee de opdracht om in zijn naam iets tegen al deze mensen te zeggen. Volgens het bevel van Christus wordt aan de gelovigen verkondigd dat al hun zonden om Jezus wil vergeven zijn. Tegen gelovigen mag een dominee dus zeggen dat de Heer Jezus hun zonden heeft weggedaan. Daardoor staat de deur van het koninkrijk van God voor hen weer open. Andere kant is echter dat er ook iets tegen de ongelovigen gezegd moet worden. Want opnieuw, gemeente, volgens het bevel van Christus wordt aan de ongelovigen, aan alle ongelovigen en die zich niet van harte bekeren, verkondigd dat de toren van God en de eeuwige verdoemenis op hen ligt, zolang zij zich niet bekeren. Tegen de ongelovigen moet een dominee dus zeggen dat het koninkrijk van God voor hen nog dicht is. God, die ziet hun zonden en moet hen daarvoor straffen. Alleen wanneer ze zich bekeren en de belofte van het evangelie met een waar, een levend geloof aannemen, gaat de deur van het koninkrijk van God ook voor hen weer open. Daarom zegt een dominee tegen hen, bekeert u en gelooft het evangelie. Dat betekent ook dat uiteindelijk in de preek God zelf aan het woord is. Hij zegt tegen ons hoe wij in zijn koninkrijk kunnen komen, namelijk door het geloof, als er door het geloof dus een verbinding is gelegd, is gemaakt met de Heer Jezus. Zo van nadenken, gemeente, denken allemaal wel dat de prediking niet zomaar een stichtelijk woordje is wat je spreekt. Verre van dat zelfs. De prediking, gemeente, dat is een volmacht. Dat is een volmacht die uitgeoefend wordt. Dat is een volmacht en niet zomaar een verhaaltje of wat beschouwing. Het is een opdracht die gekomen is van de koning van de kerk. En er wordt er in zijn naam, gemeente, iets verkondigd. Er wordt in zijn naam een boodschap verkondigd, zelfs ook nog betuigd, nog sterker. Het wordt verkondigd, het wordt betuigd, het wordt op een intense manier aan het hart gelegd. En we worden opgeroepen en worden bevolen om voor hem te buigen. Wel of niet buigen, daarmee staat dus voor ons de zaligheid. Want dan zijn de dienaren van het evangelie de dienaren van Christus. Dat zijn gevolmachtigde gezanten. Moet goed bedenken, gemeente. Dat hebben dominees niet van zichzelf, maar van een koning. Alzo spreekt de Heere. Heb ik voor te buigen, gemeente? Hebben wij allemaal voor te buigen? Alzo spreekt de Heere. Ons spreken moet altijd zijn naar het woord. En niet om mensen te behagen. De belofte van het evangelie, dat is het wat uiteindelijk in de kern verkondigd moet worden. Tot de leerregels verwoordt het zo. Voorts is de belofte van het evangelie dat een ieder die in de gekruisigde Christus gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Welke belofte aan alle volken en mensen, welke God naar zijn welbehagen zijn evangelie zendt, zonder onderscheid moet verkondigd en voorgesteld worden met een bevel van bekering en geloof. We begrijpen wel dat deze opdracht alleen volbracht worden kan door de genade van God zelf. Wie is daartoe bekwaam? En wie is daarin getrouw? Opnieuw, gemeente. Wat is daarin steeds het gebed om de leiding en de hulp van de Heilige Geest nodig? Om het voortdurend te mogen doen zoals de Heere dat vraagt. Wat een wonder eigenlijk. Dat aan mensen die zichzelf voor eeuwig buiten Gods Koninkrijk gezondigd hebben, dat er aan zulke mensen zo'n boodschap verkondigd worden mag. Koninkrijk van God was er in het paradijs. Slechts gehoorzaamheid was nodig om wij te mogen blijven horen. Maar wij zijn van God afgegaan. Hebben de gemeenschap met God en ons buiten gezondigd. En nu wordt ons de boodschap gebracht dat God zijn rijk op aarde weer opricht door het zenden van zijn zoon. Zoals ook beloofd, Genesis 3, de moederbelofte. Het is zo gegaan ook. Gods kinderen zagen in het Oude Testament al naar uit. En ze hebben hem door het geloof van verre gezien. En het door God gegeven belofte, door het geloof ook omhelst. Gods kinderen in het Nieuwe Testament en ook vandaag leren met hun hart ook naar uitzien. Die leren ook met hun hart dat de zaligheid ligt in dat gelovig omhelzen van de door God gegeven belofte. Om de eenvoudige reden, ze konden toen en kunnen vandaag niet anders meer dan met hun hart vol van zonden, ongerechtigheden uitgaan naar deze Heer Jezus Christus, die in de belofte van het evangelie zozeer nabijgebracht wordt. Want door in de prediking van de belofte van het evangelie van onze totale onmogelijkheid om het vanuit onszelf met de Here weer in orde te maken. Maar ook dat dit nu door de Heer Jezus wel kan, meer nog, ook zo gebeurt. De Heer Jezus door het geloof wordt aangenomen. Wat voor een geloof het is. Dat van een bloedvloeiende vrouw. Van iemand dus die er zo ver vandaan staat in eigen oog. Dat is ook het geloof van Job. Die man die weet dat zijn verlosser leeft. Iemand dus die meer dichtbij gekomen is. Het is het zwakke geloof. En ook het sterke geloof. Het is het wankelmoedige geloof. Maar ook het stabiele, ook het meer bevestigde geloof. Het is dat geloof, gemeente. Het is dat geloof waardoor ik in al mijn schuld en in al mijn ellende niet meer buiten de Heere Jezus kan. Dan aanvaard je wie je zelf bent voor God. Je doorleef je rechteloosheid en ook je onwaarde voor God. Maar het blijft er niet bij. Het drijft je uit tot Hem. Want in Hem is de verzoening met God. En ook de vrede met God. Zelf kun je niet bij God komen. Maak het wonder uit. Hij komt dan tot jou. En daalt met het bijzondere en persoonlijke aanbod van genade af tot in je hart. En je mag het ook zelf uit zijn mond horen. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. Dan deelt de Heer het uit voor al via het middel van de prediking. En gemeente, wat is dat eigenlijk bijzonder? Als je erover nadenkt, we zijn in de kerk kennelijk als in de tegenwoordigheid van Christus, onder de prediking van de belofte van het evangelie. En dan, gemeente, dan zegt u er van harte amen op. Of niet? En voor het laatste vraagt de catechismus ook de aandacht. Als het gaat over de ongelovigen, dan geloven we het niet. We aanvaarden het niet. Is wat? Dat is wat, gemeente. We houden ons met onze soms zo diverse argumenten overeind. Zijn we kampioen in. En we zoeken zo onze uitvluchten. Maar we lieve mensen, bedenk wel de ernst. Wanneer wij ons niet bekeren, dan ligt, tegenwoordige tijd is dat, dan ligt de toorn van God nog op ons. Het zijn niet mijn woorden, het zijn Gods woorden. En dan waarschuwt de catechismus ons in liefde, want de Heere zoekt ons behoud. Hij zoekt onze ondergang niet. God zal je in dit en in het toekomende leven oordelen volgens wat de preek tegen je zegt. Dat is ingrijpend, gemeente. Wanneer in de preek de deur van het koninkrijk van God dicht bleef, dan zal de hemel straks voor ons ook dicht zijn. Wanneer in de preek de deur van Gods koninkrijk voor ons open stond, dan zal die straks ook open zijn. Het is of het een of het ander. We gaan door genade een zeer grote zaligheid tegemoet. Of we zullen om eigen schuld de zwaarste straffen krijgen. Er loopt dus een directe lijn van de preekstoel hier beneden naar de rechterstoel hierboven. Wat de verantwoordelijkheid rustte dan op ons in de predikingen van het woord. En op u en op jou in het horen van dat woord. Want er vallen beslissingen voor de eeuwigheid onder het woord. Ik meen dat Thomas Boston dat zo zegt. We gaan nooit hetzelfde de kerk uit zoals wij erin gekomen zijn. Het gaat onder het woord om de hemel of de hel. Wat is het daarom belangrijk dat de prediking vanuit de concrete tekst lijnen trekt naar de Heer Jezus, de ruimte bij Hem en ook het leven door en met Hem. Dat er rondom dat geloof in Hem eerlijke Bijbelse scheidslijnen worden gemaakt tussen gelovigen en ongelovigen. Want wat weegt het gevaar van zelfbedrog ontzettend. Er zijn mensen die met een ingebeelde hemel naar de hel gaan. Ik zeg er ook dit bij. Er zullen ook mensen met een ingebeelde hel naar de hemel gaan. Er zijn mensen die verhard zijn onder de waarschuwingen vanuit de wet en ook de nodigingen van het evangelie. Er zijn mensen die zijn tot zichzelf gekomen. Voor het een levensvraag geworden is hoe met de Heer weer allemaal in orde komen kan. Die worstelen ermee. Hoe krijg ik deel aan het heil in Christus Jezus? Wat moet ik doen om zalig te worden? Zijn mensen, kinderen des Heren zijn dat, die zijn verachtend in de genade. Dan is het na een periode van licht nu donker geworden. Na een periode van stille blijdschap en verwondering in de Heer. Vanwege de onuitsprekelijke goedertierenheid van de Heere is er nu een tijd gekomen van droefheid en van geklag. Vragen zich bij tijden soms zo af. Waar is de Heere nu toch? Zou God zijn genade vergeten? Zou hij dan nooit meer van ontferming weten? Zijn er ook beide zijn anderen die worstelen met de weg van de Heere in hun leven? Weer anderen moeten worden vermaand om de Heere lief te hebben en hun leven ook te heiligen. Zijn mensen die het in hun eigen gerechtigheid of hun ongerechtigheid denken dat het wel mee zal vallen. Aan armen en nooddruftigen moet de balsem van het evangelie worden aangereikt. De strijd van het geloof wordt getekend. De Bijbelse kenmerken van de genade, waaraan mensen zich kunnen toetsen, worden verteld. Wordt vanuit de tekst aangewezen, tekstgebonden preking gemeente, altijd tekstgebonden. Wordt aangewezen hoe de Heilige Geest plaats maakt voor Christus. Christus die geopenbaard wordt aan je hart, hoe je door het gelovige je leven zicht op krijgt. Er wordt gezegd wat de gevolgen zijn wanneer de Heilige Geest wordt bedroefd. De heerlijkheid van de Heer Jezus wordt uitgestald en verkondigd, opdat wij zoveel heerlijkheid in hem zouden zien, zoveel ontfermende liefde in hem zouden zien, dat we voor hem knielen en niet anders meer kunnen doen dan zeggen: Heere Jezus, Zoon van David, ontfermt u zich ook over mij. Laten we eerst gaan zingen. Psalm 32, het derde vers, bekende: O Heer, aan u oprecht mijn zonden, verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Derde vers van Psalm 32. Sleutels van het hemelrijk. Eerst de inhoud, daarna de prediking, nu de tucht, dus de derde. In vraag en antwoord 85. Jongens en meisjes, wanneer je thuis iets verkeerd doet, dan waarschuw je vader en je moeder je. Op school, als je doet wat niet goed is, krijg je een waarschuwing van de meester of de juf. Hoe gaat het in de kerk? Stel je maar eens voor dat je vader ziet dat een man bij jou in de kerk zondig tegen één van Gods geboden of iets zegt wat de Bijbel niet leert, moet hij dan doen? Dan moet hij het niet aan andere mensen gaan vertellen, maar dan moet hij zelf naar deze man toe gaan en met hem praten. Hij zelf moet hem vertellen hoe erg het is wat hij doet, omdat de Heer dat niet wil. Ook moet hij zelf er in liefde om vragen om dat niet meer te doen. En zo wil de Heer nu dat we in de kerk met elkaar omgaan. Hij wil dat we niet over elkaar praten, maar hij wil dat wij met elkaar praten en elkaar lief hebben en elkaar vasthouden. De leerling, die zegt namelijk, het is het bevel van Christus dat mensen die onder de christelijke naam onchristelijke dingen leren of doen, verschillende keren broederlijk vermaand worden. Broederlijk. Dan staan we dus nooit boven iemand. Tegendeel zelfs. We staan ernaast. Sparend. Zwijgend. De man of vrouw die het aangaat, opzoekend in zachtmoedigheid en ook in liefde. Als je vader dan ziet dat die man dat weer doet of zegt, dan moet je een paar momenten wel meenemen, nog een keer in liefde, met bewogenheid, met die man gaan praten. Als die man er nog niet luistert, dan moet je verder naar, moet je vader dat aan de kerkenraad gaan vertellen. Zegt de leerling namelijk, als zij met hun dwalingen, leer, of verkeerde dingen, dat is het leven, niet willen stoppen, moet het gezegd worden tegen de gemeente of degenen die van de gemeente uitgekozen zijn. En dat is dan dus de kerkenraad. De kerkenraad onderzoekt of de man inderdaad verkeerde dingen doet of zegt. Als het zo is, gaat de kerkenraad met hem praten en waarschuwen. Dat noem je nou de kerkelijke tucht. Als zij zich van de vermaning dan niets aantrekken, moeten verboden worden om deel te nemen aan de sacramenten en worden ze buiten de gemeente door God zelf buiten het koninkrijk van Christus gesloten. Dus als een man nog doorgaat met zijn zondige leer of leven en niet wil luisteren, dan mag hij geen lid meer blijven van de kerk. Dat wordt de christelijke ban of de uitsluiting uit de gemeente genoemd. En dat is heel erg. Heel erg zelfs wanneer dat gebeurt. Je huivert er zelfs bij. Het is namelijk niet zomaar iets wat de kerkenraad doet. Het is een sleutel van het koninkrijk van God. En dat betekent dat de hemel voor deze man dan op slot gedraaid wordt. Daarom mag de kerkenraad zoiets nooit zomaar doen. Nooit. Dat is een proces waar jaren overheen gaan via verschillende trappen. De eerste trap van censuur wordt de naam van de zondaar om hem te sparen verzwegen. Later bij de tweede trap wordt de naam wel genoemd, dat mag alleen na advies van de klasses ingewonnen te hebben. Om alle onpartijdigheid te voorkomen en zo objectief mogelijk te zijn, heb je positief advies van de klasses daarbij nodig. Want dan pas komt in de derde plaats de afsnijding. Dan pas is zo iemand geen lid meer van de kerk. U begrijpt toch, gemeente, dat gaat niet zomaar. Daar gaan heel veel broederlijke en liefdevolle vermaningen aan vooraf. En als het goed is, vooral veel gebed van de gemeente. Het gebeurt in de uiterste langmoedigheid. Vandaar ook al die verschillende trappen. Daarbij komt ook nog eens dit. Kan hij dan nooit meer in de hemel komen? Zeker wel. Zeker wel. Wanneer hij verbetering belooft en ook laat zien. Als hij dus echt berouw krijgt van zijn zonden en zich bekeert, dan zal hij vergeving vragen aan de mensen tegen wie hij gezondigd heeft. De kerkeraad en aan de heren. En zal die vergeving ook krijgen. Dan mag hij weer bij de gemeente horen. Dan gaat de deur van de kerk voor hem open en kan die ook in de hemel komen. Gemeente, wat is het dan leerzaam om te zien op wat voor manier de catechismus deze dingen vanavond bij ons allemaal brengt. Merkt u de volgorde? Eerst de sleutel van de preek, de prediking, de sleutel van het woord. Daarna pas de sleutel van de tucht. Want pas als de sleutel van het woord geen effect heeft, kom je toe aan de sleutel van de tucht. Wanneer mensen voor het woord niet willen buigen, dan pas mag de sleutel van de tucht gebruikt worden. In de sleutel van de preek oefent God zelf de tucht door zijn woord. Dat is algemeen. Er worden geen namen genoemd, want de preekstoel is geen steekstoel. Pas daarna komt de tweede sleutel die de eerste verbijzondert. Die is namelijk wel gericht op bepaalde personen. Over harten oordeelt geen mens, wel over daden. En dan komt de tucht aan de orde vaak wanneer de zonde openbaar komt. Denk nog even aan het gezin, aan de school. Je waarschuwt je kinderen toch? Je straft toch wanneer dat nodig is? De achtergrond is, als het goed is, hoe dan ook, liefde. En zo hoort het nu ook in de kerk te zijn. Liefde. Liefde om mensen te behouden. Dat woordje tucht heeft bij ons wat negatieve klank gekregen. Vroeger was dat helemaal niet zo. Het woord tucht, dat is een oud Nederlands woord, hangt samen met het woordje trekken of ook wel opvoeden. Er wordt in de opvoeding een scheidslijn aangebracht tussen goed en kwaad. En zoals ook hier. Scheidslijn tussen goed en kwaad, de Heere brengt de scheidslijn aan en doet hij niet naar mijn smaak of mijn ideeën over wat kan en niet kan, maar doet hij naar zijn eigen smaak en eigen ideeën over wat kan en wat niet kan. We lezen in de 10 geboden de Heilige Wet. De tucht is dan een middel om mensen die over die grens gaan tegen te houden en ook weer terug te trekken. Simpel voorbeeld, er staat een hek om een weiland, om een dier tegen te houden. Als het dier erheen breekt, dan worden er touwen gebruikt om een dier terug te trekken. Om het dier te behouden voor de kudde en te bewaren ook voor zichzelf. En tucht is in zo'n manier waarop zo'n hek wordt gezet en iemand met touwen van liefde ook wordt teruggetrokken naar de kudde. De tucht is bedoeld tot de eer van God. Het heil van de gemeente, maar vooral het behoud van een zondaar. Lastige woord, zeg wel eens, de tucht, die is medisch van aard. De Heere wil de tucht gebruiken om mensen bij het woord te brengen en te houden, om ze te bekeren en te sterken, om te bewaren dus. Anders gezegd, de Heere laat daarmee zien, daarmee weten, dat hij geen lust heeft in onze ondergang, maar daarin dat ons zouden bekeren en zouden leven. En gemeent, is dat nu ook in ons leven de vrucht van dit alles? Bekeerden wij ons al? Leven wij al tot de eer van Gods naam? Met die vraag gaan we afronden. De sleutels van het hemelrijk, de inhoud, de prediking, de tucht. Als we terugkijken op de preek van vanavond, dan zeg je misschien bij jezelf wel, dat is toch wel gelukkig. Dat van die tucht, dat is mij nog nooit overkomen. Daar mag je de Heere inderdaad wel dankbaar voor zijn. Dat is iets van zijn genade, wanneer dat zo is. Maar bedenk het wel, gemeente. Het ging vanavond over twee sleutels. Toch? Twee sleutels. Ook met name die van het woord. En hoe staan wij daar nu tegenover? Nog een keer die vraag van daarnet. Wij bekeerden ons. Of niet? We geloven in Jezus Christus. Of niet? De deur gaat open. Of niet? U zegt misschien, ja maar. Geliefde gemeente, het zijn opnieuw niet mijn woorden, maar het zijn Gods woorden. En naar die woorden zal niet ik, maar God u oordelen. Bedenk dat de deur gesloten blijft voor al degenen die zeggen, het zal mijn tijd wel duren. Bedenk dat de deur gesloten blijft voor al degenen die zich rechtzinnig of oppervlakkig staande willen houden tegenover de Heere. Bedenk ook dat God zijn geest heeft beloofd, die niet alleen voor de toepassing zorgen moet, maar het ook daadwerkelijk toepast aan de hart. Daarom gemeente, op de knieën. Op de knieën met ons zondige hart of ons verknoeide leven. Roep hem dan aan. Die het zelf gezegd heeft, roep mij aan in de dag van de benauwdheid, en ik zal u eruit helpen, en u zult mij eren, want deze zaligmaker is veel gewilliger dan wij onwillig zijn. Deze geest is veel almachtiger dan wij onmachtig zijn, en deze koning heeft een zeer gewillig volk op de dag van zijn heerkracht. Amen. Wij zingen Psalm 71, vers 1 en 2. Geliefde gemeente, ga dan heen in vrede. Dragen we met u de zegen van de Heer die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.